Radio 1. NTR.
Mandjare, live vanuit restaurant Wanné van het Stenden University Hotel in Leeuwarden, is dit onze Friese uitzending. Met Friese gasten, Friese producten en onze eigen bijna Friese presentatrice, Petra Possel.
Goedenavond en welkom bij het koken en eetprogramma Mandjare. Live vanuit restaurant Wanné, ging bijna fout, van de Stenden University in Leeuwarden. We zitten hier midden in het restaurant. Er zitten hier allemaal mensen ongelooflijk lekker te eten. Er zitten veel stellen bij. Nou, dus die hebben vanavond ook echt wel wat tegen elkaar te zeggen en tegen ons, denk ik. Hoe dan ook, we gaan een heel uur gaan we hier een uitzending maken. De hotelschool is hier gevestigd. Wilt u reageren op deze uitzending? Doe dat dan op mandjare@ntr.nl of twitteren. Hashtag Radio Mandjare. We gaan een Friesland-uitzending maken. Onder andere vanwege Leeuwarden culturele hoofdstad. En waar kun je dan als Mandjare beter zitten dan dicht bij de potten en de pannen en het vuur? Aan tafel Albert Kooi. Hij is SVH-meesterkok en chef hier van Wanné, opleidingsrestaurant. Hij staat niet te koken. Je bent wel chef, maar je bent geen chef of zo, hè? Klopt dat ongeveer, Albert?
Ja, maar kijk koken is mijn leven natuurlijk. Dus je hoeft niet zelf te koken om te zorgen dat er gekookt wordt zoals je wil.
Precies.
En dat is met studenten natuurlijk fantastisch. Maar ook gewoon waar we mee bezig zijn in Nederland. He, nu natuurlijk Dutch cuisine, een nieuwe weg van koken. Wat we hier natuurlijk hebben binnen Wanné, maar ook binnen de opleiding. Ja. Dus op de hotelschool, het curriculum namelijk van de hotelschool is ook gebaseerd op de 5 principes die ik ontwikkeld heb. Wat nu Dutch cuisine is.
Ja. Dus maar die 5 principes die liggen hier in een soort klein bijbeltje. Andere mensen hebben een bijbel op hun hotelkamer liggen. Maar bij hier krijgen ze gewoon een foto van jou. Een soort pin-up-achtige foto van Albert
met
Kooi.
Met een liedje erin.
Ja, met die 5 principes. En daar gaan wij zeker over doorpraten. Maar er wordt hier dus opgeleid. Dat is het belangrijkste. Internationaal.
Ja, het is een internationale hotelschool. De voertaal is ook Engels. En natuurlijk is het geen koksopleiding. Het is een hbo-opleiding. Maar het is een hotelmanagementopleiding. Ja. Waarin natuurlijk F&B, food and beverage, erg belangrijk is. En daar ben ik verantwoordelijk voor. Zowel de principes, maar ook de ideeën hoe je kookt. Ambacht, wat ambacht is. Ook voor een toekomstige hotelmanager is het belangrijk dat er ambachtelijk gewerkt wordt. Ja. Zowel in het restaurant, gastheerschap, gastvrouwschap en de keuken, dat het ambachtelijk goed gedaan wordt.
Nou, we gaan het meteen checken, want in de keuken staat onze verslaggever, de man met de microfoon, Chris Baeyema. Chris?
Ja. Ik sta hier in een gigantische keuken en ik ren even naar Wiebren Stellingwerf, want dat is eigenlijk de enige professionele kok hier in de keuken, toch, Wiebren?
Jazeker, dat klopt.
En hier staan nu, in deze grote keuken, hoeveel studenten te koken?
Ik heb ze vanochtend niet geteld, maar ik schat zo in dat er een stuk of 15 zijn.
15. En normaal, hoeveel, als het professionals zouden geweest zijn, hoeveel hadden er dan gestaan?
Ik denk ongeveer 5. 4 of 5.
En er zijn, zal ik maar zeggen, 3 eilanden. Het nagerecht, het hoofdgerecht en het voorgerecht. En er is een derdejaars, Carleen, daar sta ik nu bij. En die staat bij een soort touchscreen waarbij alles binnenkomt. Ja. En Carleen, kan je iets omroepen?
Ja. Normaal dan komt er een tafel binnen, dan hoor je eerst een piepje. Nou ja, en dan, ik zou hem even aanklikken. Dan schreeuw ik, Anne Kitchen! There's a new table of 2. They're taking a 4-course menu. 2 times sales by salad, 2 times celeriac, 1 time freezer kale, 1 times hotspot en 2 times sunny side up.
En nu gaat iedereen aan de slag?
Ja, klopt. En dan zeg ik zeg maar wanneer ze mogen beginnen. En dan, dan is de dish klaar.
En hoe belangrijk is het eigenlijk voor jou als manager om ook dit keukenvak te leren?
Ik denk dat het heel belangrijk is, want ja, het is toch wel iets wat echt bij de horeca hoort. En dan weet je tenminste, meestal ben je in de bediening. En dat is dan gewoon heel anders dan keuken. Ik denk dat het echt belangrijk is. Als je ook gewoon weet hoe het allemaal wordt bereid en wat je gewoon serveert.
Ja, want er staan, dus dit is, ik loop weer even bij Carleen weg. Dat is een derdejaars, maar hier staan ook eerstejaars. Onder andere Amarins. Je bent nu aan het spoelen, maar houd daar even mee op. Dat kan wel even, ja. Wat het grappige is, ik heb even een voorgesprek met jou gehad. En daar komt hij. Wat wil jij later met deze opleiding gaan doen?
Ik wil een golfresort in Australië beginnen.
Hoppa, een golfresort in Australië.
Een golfresort in Australië?
Ja, hoe gaaf is dat, als je dat droomt? Ja, hoe oud ben je?
Ik zou meteen adressen uitwisselen, Chris.
Ja, gewoon en ik heb al zelf bedacht, want er zijn hier fantastische bitterballen, om die bitterballen dan als een soort golfballen in dat golfresort te gaan serveren. God.
Ja, dat is een creatief idee. Zou ik zo nadenken.
We zijn al ideeën aan het uitwisselen. Hoe leuk is het om in deze keuken te staan eigenlijk?
Leuk, hele andere ervaring. Ik ben zelf op zich wel van het koken, maar niet in zo'n omgeving, op zo'n manier. Dus het is hartstikke leuk.
Is het nou, het lijkt mij heel ingewikkeld. Is het heel ingewikkeld of valt het wel mee?
Hangt van de recepten af. Als de recepten een beetje duidelijke richtlijnen geven, dan komt het wel goed. Ik heb overigens wel wat verpest door een verkeerd ingrediënt te gebruiken.
Wat heb je verpest?
De artichoke cream. Ja.
Wat heb je fout gedaan?
Ik dacht dat Laos, dat lavas was.
Oh, dat is toch wel cruciaal, hè? Dat is cruciaal. Ja.
En wordt Wiebren dan boos? Of heb je het zelf ontdekt? Of weet hij het nog niet?
Nou, Wiebren was er op dat moment niet. Maar zijn collega Ilko die heeft me toch wel heel hard uitgelachen.
Ja?
Ja.
En is het nou hersteld? Kan het hersteld worden? Wordt er extra ingeslagen om dit soort dingen te ondervangen, denk je?
Nou, ik weet dat ik het gewoon opnieuw heb mogen maken. Qua kosten en ingrediënten weet ik niet. Maar, ja.
Nou, dat wordt waarschijnlijk toch van die stagevergoeding dan afgetrokken, vermoed ik. Maar dat neem ik dan even op hier met Albert Kooi. Want die is dan de chef de équipe. Als het dit soort zaken.
Ja, ze zag er heel schuldig uit al op zich.
Ja, precies. Ze heeft al wat boete
doen. Het wordt heel leuk aangestuurd, want ik heb hier bijvoorbeeld Pieter. Pieter, het ging net bij jou ook mis, hè?
Ja.
Je was heel overijverig.
Nou, het viel mee. Het is allemaal goed gekomen, toch?
Ja. Vertel even wat het bij jou misging.
Ik was al een gerecht aan het maken, maar hij was nog niet uitgevraagd.
Ja, dus dat moest allemaal weer teruggeplukt worden en later opnieuw op een bordje worden gelegd.
Ja, dat moest inderdaad weer opnieuw.
Ja,
maar dat zijn... is niet anders. Foutjes worden gemaakt, ben eerstejaars, dus het kan gebeuren.
Maar er gebeurt van alles bij Petra hier en het ruikt ook ontzettend lekker. En ik hoop nog heel veel stiekem zo hier en daar weg te proeven, noem ik het dan.
Kom veel bij ons terug, zoveel mogelijk, Chris. Ja. We horen jou straks in deze uitzending trouwens ook nog op bezoek bij mevrouw de Molenaar. Dame van 27 die een molen runt in Witmars, ook hier in Friesland. Een ongelooflijk dappere onderneming, gaan we straks van horen. Naast mij zit Albert Kooi, hij is meesterkok, chef van Wanné. Onderwijst hier eigenlijk de nieuwe Nederlandse keuken. En dat heet dan op zijn Hollands de Dutch Cuisine.
Op zijn Hollands, ja.
Ja, want jij wou gewoon meteen, bam, breed, internationaal.
Nee, juist andersom. Juist omdat ik internationaal opgeleid ben. Eigenlijk ben ik als kok gewoon op de Franse klassieke manier opgeleid. Dus zowel in Nederland, bij de betere bedrijven, bij de topbedrijven, Kaspijkers, de Hoefslar en dat soort bedrijven. Maar eigenlijk ben ik achtergekomen dat ik eigenlijk gewoon in een Franse keuken opgeleid ben, terwijl ik gewoon een Hollandse jongen ben.
Ja.
En dat was eigenlijk mijn eerste, dan praat ik nu over 10, 15, 20 jaar geleden. Hoe kan het nou dat ik een jongen ben die in Nederland is geboren, opgegroeid in Brabant, opgeleid zowel in Nederland, maar ook in Frankrijk, in Zwitserland en Oostenrijk, dat ik gewoon een Franse keuken als basis heb. Ja. En dat was natuurlijk voor mij het allereerste moment dat ik zeg van, kunnen wij niet zelf naar onszelf kijken, dus naar onze eigen keuken, de Nederlandse keuken. En toen kwam eigenlijk al heel snel de reactie van veel professoren, veel collega's van mij van, ja, hebben we dan een Nederlandse keuken?
Nou, er wordt altijd nogal minder waardig gesproken over de Nederlandse keuken. Wij zijn goed in stampotten. We kunnen een bitterbal in het vet gooien. Nou ja, dan heb je nog drie varianten
erop.
Alleen
hoe je dat zegt, is al zo verschrikkelijk. Want een bitterbal in het vet, een bitterbal krokant bakken kan ook.
Ja.
En een stampot kan zijn gevarieerd.
Je kan er poëzie van maken,
bedoel je? Op boerenkool. Op de mooiste stampot is natuurlijk de jachtschotel. Maar we kunnen hutspot maken als geen ander.
Maar je bent wel tegen dit vooroordeel aangelopen, toch?
Nog steeds. Gelukkig, er is een hele nieuwe wind aan het blazen. Dat lukt. Dat lukt ook door dit cuisine. Een grote groep topchefs die met me meestrijden. We zijn bezig met Nederland opnieuw gewoon echt op de kaart te zetten. En eigenlijk ook kijken naar de toekomst. Want als ik denk aan je hebt het over stampotten en bitterbal, tuurlijk. Maar in feite wil ik naar de toekomst kijken. Eigenlijk wil ik gaan kijken hoe gaan we eruit zien, kooktechnisch gezien, in Nederland over 25 jaar.
En wat denk je dan?
Ik denk dat wij, juist als Nederlanders, met dit gezien, met de vijf principes die ik ontwikkeld heb, waar het eigenlijk om de groente gaat gebeuren, want dat is voor mij mijn droom, in plaats van 80% dierlijke producten, biefstukjes, stukjes vis, met een beetje garnituur van sla of groente, naar die omslag van meer groente. Ik zeg altijd 80-20, 80% groente en een beetje garnituur, vis en vlees. Hoeft niet op de weegschaal te liggen, maar als we nou eens in plaats van die mooie biefstukjes, die stukjes vis op de barbecue, lage temperatuur garen, sauzen, andere bereidingswijzen, zouden toepassen op groenten... Mm-hmm. Dan wordt groente interessant. Nu gooi je groente op jouw manier in het water. En moeten we meer groente gaan eten. Op die manier ga je niet meer groente eten. Als ik nou die mooie groentes in plaats van in het water... Als eigenlijk een satéetje op de barbie spruitjes... Met reepjes vet van eend gereigd op een satéprit. Ja. Op de barbecue roosteren.
Grillen, roosteren, roken.
Dan gaan wij alles eten. Ja. En dat is iets waar wij in Nederland...
Is dat wat jij dan ook de Dutch cuisine noemt nu? Dat is dus heel erg gebaseerd op groenten. Daar zijn we ook goed in Nederland. Hè?
Precies. Wij zijn het mooiste land ter wereld. Ik zeg altijd maar, komend van Bali, Curaçao... al die mooie tropische eilanden... hebben wij echt het mooiste land... En waarom is dat anders dan die andere landen? Wij hebben een natuurlijke biodiversiteit. Wij hebben zomaar, het is een warme winter nu, maar wij hebben een periode dat het vriest. Wij hebben een periode dat het warm is. De groentes die uit de natuur komen bepalen wat op de menukaart staat. En als je die groenten respecteert, heb je een automatische biodiversiteit op je bord. Dat heb je niet elke dag, elke week, elke maand. Andere groentes, maar eigenlijk elke dag. We hebben het ook vaak over 4 seizoenen. En ik zei altijd maar, we hebben geen 4 seizoenen in Nederland. We hebben 888 seizoenen. Want elke groente heeft zijn eigen beste periode.
Heeft Piet Paulus me al gebeld om dit met je door te nemen... Nou, van die 888 seizoenen?
Ja, maar nogmaals. Kijk, de supermarkt hebben onze seizoenen weggegooid. En nu liggen ook in de winter de rode kolen, de spruitjes... liggen naast de aubergines, de komkommetjes, de paprika's... en de
dat kan
altijd
helemaal
terugkomende
niet.
Tomaten. Ja. Je moet tomaten uit de zon buiten... die buiten hebben gegroeid, moet je eten. Ja. En dan heb je nu in de winter... Weet je, er zijn veel mensen die tegen mij zeggen van... ja, de winter is best... groente in de winter is bijna niks. Ik vind bijna de wintergroenten de allermooiste groenten die zijn... met structuren, met smaken, aardse tonen. Hoe kun je nou zeggen dat we in de winter bijna geen groentes hebben? Nee.
Waar jij van droomt, heb jij mij toevertrouwd... is een soort Great Dutch Cookbook. Dat is een soort American songbook, maar dan zonder liedjes erin... maar met de klassieke Hollandse gerechten. En dan op een ontzettend mooie manier gemaakt.
Op een echte manier.
Op een echte manier.
Want ik heb, kijk, we zitten hier natuurlijk in mijn restaurant, Wanneer. En Wanneer heb ik natuurlijk genoemd om mevrouw Johanna Cornelia Wanneer te respecteren. De eerste, een van de eerste
het
docenten aan de Huisartsschool in Amsterdam.
En het belangrijkste kookboek.
4-5 boeken van mij. Ja. Van haar natuurlijk, maar die van mij zijn. En ik zou weer een nieuwe willen maken... waarin we een soort standaardwerk maken van de Nederlandse keuken. Dus de beste rode kool. Hoe maak je rode kool? Rode kool maak je met 13 ingrediënten. Het uitleggen wat ertessoep is... en het verschil tussen ertessoep en snet. Die ene dag. Dat soort tradities die we in Nederland wel hebben... maar waar we niet zo trots op zijn. En dat is zo mooi.
En zijn vergeten ook. Dus die ook zijn vergeten. een beetje verdund.
Misschien dat het meer is van... nou, dat is gewoon... als ik vraag aan Nederlanders... wat eet je vanavond? Dan zeggen ze ja, dit en dat en dat. Hè, maar ik ben nu bezig om aan iedereen eigenlijk te vragen... nu ook weer, nu gewoon live op de radio... wat is ons nationale gerecht? Maak één gerecht, waar ook ter wereld, wat Nederland is. Hè, ik denk maar aan de pasta in de spaghetti carbonara in Italië... of de paella in Spanje.
Ja.
Wat maak ik als ze mij vragen...
Of als ik nou bijvoorbeeld zeg stamppot boerenkool met worst en spek.
Nou, die komt heel dichtbij.
Die komt heel dichtbij.
Ik wil verder gaan.
Je wil nog verder gaan.
Ik wil verder gaan. Ik vraag dat natuurlijk aan heel veel mensen. En natuurlijk komen de bitterballen komen naar voren. De captain's dinner. Fantastisch. Stamppot zijn diverse mixgerechten. De hutspot. De boerenkool waar je het over hebt. We hebben nu op dit moment live de Friese boerenkool.
De Friese boerenkool.
Met een rookworst van Jacobs Mosselen, maar dan echt vers. Maar die boerenkool, die maakt het. Maar we moeten veel verder gaan. Ik was laatst in Italië en toen zaten we in de kroeg. Twee mannen kregen ruzie. Omdat de ene man zei, mijn moeder maakt pasta carbonara met slagroom. Nou, dat moet je niet hardop, dat hoef ik jou niet te vertellen.
Nee,
dat moet je in Italië niet
afgekeurd. Zeggen.
Maar je maakt geen pasta carbonara met slagroom.
Maar met ei.
Maar als ik... Toch? Met ei en parmezaan. Ja. Maar als ik dan aan Nederlands vraag... stop jij of gebruik je, of wil jij... Of stop jij wortelen in je ertessoep...
Ja.
Dan is niemand die... Nee! En als wij ruzie gaan maken over wortelen in ertessoep... dan hebben we cultuur.
Oké, nou ik doe dat dus wel gewoon.
Of niet?
Ja, ik doe een wortel in de ertessoep en foelie.
Kijk, bij mij gaat dus, ik kan het met jou ruzie maken. Maar dan, als wij daar ruzie over maken, dan is het belangrijk. En dan is het cultuur. En we zitten nu in notabene Leeuwarden.
Jij wil gewoon, om het kort te zeggen, het debat aangaan.
Je moet het belangrijk vinden.
Ja.
En als het over cultuur gaat, notabene nu in Leeuwarden. Ik zie bijna niks over eten gaan. Culturele hoofdstad van Europa. Voor mij moet het natuurlijk altijd over eten gaan, maar dat is niet eerlijk.
Ja, maar ik snap wat je bedoelt.
Als wij Nederlanders ruzie gaan maken over wortel in ertessoep, maakt me niet uit of jij dat wel doet of ik niet. Als jij het belangrijk vindt of ik vind het belangrijk, dan gaat het ergens
Dan gaat
over.
Het de goede kant op. Nou, heb jij iets meegenomen dat far beyond is en dat wat ik ook helemaal niet ken en wat voor mij... Dit is een jachtschotelbonbon, hè? Ja. Een jachtschotelbonbon. Dit ziet eruit als een bonbon.
Ja, het is ook een bonbon. Ik ga je het geheim vertellen.
Ja, het is wel chocola van de buitenkant.
Buitenkant is chocola. Ja.
Ik proef het even. Lieve luisteraars, ja, het is een opgave hoor, dit programma presenteren, maar...
We slaan ons er doorheen.
Ik krijg er extra vergoeding voor dit... Jeetje, het smaakt als jachtschotel.
En toen ik het net over stamppot had, is voor mij de ultieme stamppot, wat niet een letterlijke stamppot is, maar voor mij, als ik praat over het nationaal gerecht van Nederland, is het jachtschotel. Want als je in Italië praat over spaghetti of over lasagne, iedereen weet in de wereld wat lasagne is, maar niemand weet wat jachtschotel is.
Jachtschotel, even voor de duidelijkheid, het is een stoofgerecht.
Nee? Ja, ook.
Maar?
Jachtschotel, dat zie je namelijk in deze bonbon. Jachtschotel is de fenomenale combinatie van laagjes, net als lasagne.
Ja.
Jachtschotel is natuurlijk wild, peper of een hagé. Mm-hmm. Opgebouwd met een laagje rode kool, zoals wij dat in Nederland zo goed kunnen met 13 ingrediënten en appeltjes. Gegratineerd met een laagje aardappelpuree. En die combinatie, dus dat doorsnijden van een laagje aardappelpuree door de rode kool met appeltjes en kaneel en specerij naar die hagé. Dan heb je wat mij betreft het allermooiste Nederlands gerecht. En dat zit in deze bonbon. Want onderin hebben we een carnage gemaakt met ui en laurier.
En die proef je
opgebouwd,
ook
dit zit erin.
Ja.
En daarboven die jelly, die gelei die erin zit, is de rode kool met die 13 ingrediënten.
En het mooie is dat dit, ook al is het een bonbon, het roept herinneringen op aan mijn oma.
Een mooi compliment kan je mij niet geven.
Echt. En dat zijn mooie herinneringen. Wou ik ook
tranen.
Nou, ik vind het echt heel lekker.
Ja, leuk toch?
Ja. We gaan even... Oh, Chris Baeyema, die vindt... Chris, vind je het lekker?
Dit is de lekkerste bonbon die ik ooit heb gegeten. Dit klinkt heel raar. Maar het is namelijk echt chocola.
Ja.
En dan komt die hele jachtschotel er doorheen.
Ja.
Het is werkelijk een fenomenaal... Ik heb er nu één gekregen. Ik denk dat ik er nog wel meer mee naar huis neem.
Wil je even één jachtschotel meenemen op zo'n bordje? Even met zo'n handschoentje aan op een bordje doen.
Ik heb
doen
mijn
ze allemaal
bij
hier.
Me.
Hè? Ja. En dan ga je zometeen even naar iemand toe in het publiek die zit te eten. Iemand die wel een beetje richting dessert gaat. Want dan is het misschien een beetje raar.
Precies,
hè? Want dan gaan we die laten proeven. Ondertussen gaan we even naar Chris ergens anders. Chris is namelijk eerder op de dag al naar Witmarsum gegaan, Friesland. En daar staat een molen. Maar het liedje wordt nog mooier. Christa Bruggenkamp is daar sinds kort molenaar. Mevrouw de molenaar noemt ze zichzelf op social media. Het is een ambacht dat sinds vorige maand op een lijst van immaterieel erfgoed staat. En Chris is dus bij haar langs gegaan.
We staan in de molen van Witmarsum met Christa. En jij bent heel jong. Hoe oud ben je eigenlijk?
Ik ben 27 jaar.
Ja, en jij bent eigenlijk min of meer nu de molenaar van Witmarsum.
Ja, eigenlijk wel, ja.
En want je bent opgegroeid, als we hier uit het raam kijken in de molen, daar in de verte, in een heel klein dorpje.
Ja, dat is het dorpje Straart.
En je bent gaan studeren in Utrecht?
Ja, dat klopt, ja. 4 jaar heb ik aan de HKU gestudeerd. Een soort van commerciële economie, maar dan op een kunsthogeschool.
En hoe ben je hier dan weer terechtgekomen?
Ja, ik kwam hier op een zaterdag. Ik kwam hier meel halen en ik was zo onder de indruk van de molen en van de werking van de molen. En ik dacht, wauw, dit is gaaf. Dus de zaterdag erop ben ik eigenlijk direct weer teruggegaan. En toen dacht ik, ja, dit is het. Ik word molenaar.
Echt?
Ja.
En toen is het eigenlijk heel snel gegaan. Want Christa nam de molen min of meer als scriptieonderwerp om te kijken hoe je hem beter nog zou kunnen exploiteren. En inmiddels woont ze met haar vriend in het huis naast de molen. Oh, ja, ja, ja.
Als de molen draait, dan hebben we hier de maalspeel. Die wordt aangedreven door het spoorwiel. En ik klim dan zo boven daar op dat trappetje. En dan zet ik die in het werk. En dan vervolgens valt het graan op de steen. En dan wordt het gemalen. En vervolgens komt het beneden op de maalzolder er weer uit. We staan nu op de steenzolder.
Ah ja, hier onder die grote houten deksel, daar zit de steen.
Ja, dat is de steenkuip, ja.
En jij wil hier ook weer echt brood gaan maken, toch? En verkopen.
Ja, dat klopt. Ik ben op dit moment druk aan het experimenteren met verschillende graansoorten en meelsoorten.
Maar waar haal je dan ook je graan uit de buurt?
Ja, op dit moment haal ik graan ook uit Groningen. Biologische tarwe. En ja, dat heeft gewoon een hele goede smaak.
Christa volgt een opleiding tot bakker. En ze heeft een leermeester molenaar. Dus als het goed is, is ze aan het eind van dit jaar officieel molenaar.
Denk erom, het is glad. De stelling.
Dit is de stelling. Dit eigenlijk de het stelling. Balkonnetje rondom de molen.
Ja, klopt.
Oh, en hier zijn de wieken. Hé, het lijkt wel alsof ze hout van achteren hebben.
Ja, ze zijn
een soort kano's lijken het wel, die ronddraaien voor een gedeelte.
Ja, dat zijn de remkleppen. En daarmee, als het nou een keer te hard gaat, dan zetten we de kleppen open. Maar eigenlijk gaan ze ook vanzelf open.
En waarom draait hij nu niet?
Ja, de wind die komt over het dorp vandaag. En dus we hebben niet een gunstige wind om te kunnen malen.
Maar als je kan, dan draait hij?
Ja, als het kan, dan draait hij, ja.
Oké, Christa, nu zitten we met een door jou gebakken brood. Vertel er even iets over.
Ja, gisteren heb ik dit deeg gedraaid. Net voordat ik moest werken. En toen kwam ik gisteravond thuis en voor het slapen gaan ben ik nog even bij mijn deeg gaan kijken. Dat staat dan in de logeerkamer. Want daar is het lekker koel. En dan kan het deeg heel rustig rijzen. En vanochtend was het eerste wat ik deed ook toen ik wakker werd. Even bij de deegjes kijken. En toen heb ik snel de oven aangezet en deze broden gebakken.
Even sniffen. Oh ja, 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 ja. Oh, het is nog helemaal warm.
Ja, het is nog warm, ja. Het blijft best wel lang warm, ja. Ik snij er even een plak voor jou.
En dan komt tot slot het moment van de waarheid. Echt heel lekker. Echt heel lekker.
Mevrouw de Molenaar uit Witmarsum in Friesland. En we zijn ook in Friesland. We zijn in de Stenden University in Leeuwarden. We zijn in restaurant Wanné. Het opperhoofd daarvan is Albert Kooi. Hij is SVH meesterkok. Je ziet ook meteen dat hij een opperhoofd is. Hij heeft net even uit de doeken gedaan wat hij voor ogen heeft met de Nederlandse keuken. En eigenlijk gewoon een verfijning en verbetering van die keuken. Een herwaardering van die keuken. Heeft hij in 5 principes vastgelegd. En om ons uit te dagen heeft hij toen een jachtschotelbonbon uitgedeeld. En de tranen stonden in mijn ogen. En Chris Baaijema, die is ook helemaal van de plank. Kan je nog wel praten, Chris?
Ja, ik kan wel zeker praten. Want ik heb verheugend nieuws voor mezelf. Ik sta bij 2 mensen en er zijn nog 3 bonbons. Dus er gaat er nog eentje bij mij.
Heel goed. Want wat gaat er mis?
Nou, ik sta nu bij Gerda en Marius. Ik zou zeggen, pak zo'n bonbon. En ik zou zeggen, het is een jachtschotelbonbon.
Ja, nou goed.
Ja? Maar wat denk je van tevoren? Want ik dacht van tevoren, het is een soort freakshow bonbon.
Maar ik wacht net aan het ruiken, maar... Ja.
Nou, Gerda, zet je tanden erin.
Gerda is dus gast in het restaurant. Zit hier samen met haar man, denk ik, wettige echtgenoot.
Ja, het is echt een jachtschotel.
Denk ik hoor, dat weet je natuurlijk nooit.
Ja. Marius,
ik heb gelijk.
Wat gaat er door je heen?
Fantastisch, heerlijk. Ja.
Nou, ik heb net met de kok, zou maar zeggen, gepraat. Ik zeg, ja, jachtschotel. Hij zegt, ja, ik noem het expres de jachtschotelbonbon. Om ook een beetje, weet je wel, dat je... Want ik dacht, ja, er zit een soort op het verkeerde been gezet. En maar het is hem wel.
Ja, volgens mij is ook de bedoeling van de kok. In al zijn gerechten doet hij dat.
Want wat hebben jullie tot nu toe gegeten eigenlijk?
Dat is een goede vraag. We hebben 6 gerechten gehad tot nu toe. We begonnen met schorseneren. Dat was heel apart, want dat eet je een normaliter niet. Tenminste, wij niet. We hadden een heerlijke salade. Heel fris. boerenkool hebben we gehad. En we hebben nu een stukje rundvlees gehad. Dat was fantastisch.
Ja. Ja. En dan even dit jachtschoteltje tussendoor rennen.
Ja, heel bijzonder. Ja, ik geniet ervan.
Ja, ik ga er ook van genieten, want op het plankje ligt er nog één. Petra, dit was het wel weer even.
Ik snap het, ja. Dat staat ook in je CAO, ik weet het. Albert Kooi, die moet een gelukkig man zijn. Want ik denk dat je ze nu echt op de markt gaat brengen. Toch, Albert? Deze jachtschotenbonbons.
Nee, dat moet eraan geloven natuurlijk. Ja, maar ook wereldwijd wil ik het proberen. Want als ik wil laten zien waar je ook bent op de wereld... en ik wil één hap laten proeven wat Nederland is... hoe wij en wat wij eten en hoe wij dit soort dingen lekker vinden... dan moet je dit laten proeven.
Maar dan moet het een soort... dan wordt de jachtschotenbonbon een ambassadeur... voor Nederland.
Ja, wat je nu zegt, letterlijk. Hè, we zijn ook met dit gezien ook wereldwijd met onze ambassadeurs, ambassades in de wereld, zijn we nu pakketten aan het samenstellen. Dus, want die willen ook laten zien, hè, of je nou in Thailand bent of in Peking bent, of wil je ook laten zien wat is dan Nederland? En niet altijd met het vlaggetje en een blokje kaas en een bitterballetje.
Ho, 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 no,
ik heb het natuurlijk niet over die kaas, maar een stukje kaas.
Een willekeurige kaas.
Dan moeten wij dingen laten proeven waar we mee bezig zijn. En Nederland zijn nog steeds een beetje, ja, wij eten maar stamppot en we vinden maar dit.
We gaan zo meteen praten met producenten van drie hele goede exportproducten. Kaas, Berenburg en Dumke. Zometeen na het NOS Journaal. En u luistert nog steeds naar Mangiare. En de chef de équipe, Albert Kooi, die bemoeit zich nu over de hele regio, zeg maar, met alles. Je zit te wijzen en te doen. Ja, die energie van die man, die is zeer aanstekelijk. We gaan een heel half uur nog maken over Friese producten. Dat doen we met drie producenten. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we ook even voetballen met Richard van der Made in Arnhem. Vitesse FC Groningen. Richard.
Ja, die wedstrijd is anderhalve minuut geleden in gang gezet. Vitesse dat thuis speelt in de Gelredome. Het dak zit dicht, dus lekker comfortabel. Geen last van regen en van kou. Nu de voorzet van Bergen die voor het eerst in de basis staat. Na het vertrek van Milot Rashica op de ene laatste dag van de transferperiode. Afgelopen woensdag gebeurde dat. Voor 10 miljoen euro werd de Kosovaar verkocht aan Werder Bremen. En dat was een mega winst voor Vitesse dat opnieuw aanvalt. Nu over de linkerkant met Lassane Faye. Maar Wiedemeijer constateert daar een overtreding aan de rechterkant bij FC Groningen. En dus ligt het spel eventjes stil. Vitesse staat op de zesde plaats. Strijdt nog voor de play-offs om Europees voetbal. En FC Groningen een beetje een kleurloos seizoen. Dertiende. Maar goed, wie weet wat nog mogelijk is voor de ploeg van Ernest Faber. Die aan het eind van dit seizoen de club zal gaan verlaten. Niet heel erg druk. Ik schat zo ongeveer 15.000, 16.000 toeschouwers vanavond hier in de Gelredome. Vitesse dat slechts twee keer won in een thuiswedstrijd dit seizoen. Dat is wel eens anders geweest. Nu de vrije trap van Vitesse. Bal wordt weggekopt in het centrum van de verdediging door Mimicevic. Dan blijft hij daar even liggen voor de voeten van Mount. Maar alsnog weggehaald door Van Nieven. Dan opgevangen door Dabo. En zo heeft Vitesse in de eerste minuten van deze wedstrijd wat meer de bal. Weer gevaarlijk. Nu over de linkerkant zou daar een voorzet kunnen komen. Maar opnieuw onderschept door Mike de Wierik. 4 minuten ruim op de klok in Arnhem. Het staat tussen Vitesse en FC Groningen. De nummer 6 tegen de nummer 13 dus in de eredivisie. Nog 0-0.
Dankjewel, Richard van der Made in Arnhem. Vitesse tegen Groningen. 0-0 wedstrijd is net begonnen. Onze wedstrijd is al meer dan een half uur bezig. We gaan het laatste half uur nu besteden aan drie producenten van Friese producten. Die producten gaan we natuurlijk ook proeven. Het gaat over Friese nagelkaas. Het gaat over Dumkes. U weet wel, dat koekje in de vorm van een duim. En het gaat over, natuurlijk gaat het over Berenburg. Dat lekkere kruidendrankje wat zogenaamd heel goed voor je maag is. Maar wat is er niet goed voor je maag als je er een hele liter van opdrinkt, zeg ik dan. Daar gaan we het straks over hebben. Of dat wel echt die medicinale werking heeft. Naast mij zit aan de ene kant nu chef en SVH-meesterkok Albert Kooi, hier van Stanley University, waar we te gast zijn van restaurant Wanné, dus waar we in zitten, tussen de gasten gewoon. En aan de rechterhand van mij zit Otto-Jan Bokma. Hij is van boerderij De Nijlander in Workum. En hij maakt biologische kaas, heel veel verschillende soorten. En dat doet hij van de melk van Jersey koeien. Wat voor koeien zijn dat, Otto?
Jersey koeien, dat zijn kleine bruine koetjes. Ze geven ongeveer 5.000-6.000 liter melk. Maar ze hebben, het is dikke melk. Het is meer dan 6% vet en meer dan 4 eiwit. Als je kaas maakt van Holstein koe, van die melk, dan heb je ongeveer 10 tot 11 liter nodig voor 1 kilo.
Ja.
Maar wij met onze melk hebben we 7 tot 8 liter hebben we al 1 kilo kaas.
Ik moet jou even onderbreken, want ik hoor nu in mijn oor dat ze gescoord is ergens daar in Arnhem.
Ja, in Arnhem, in de Gelderdome om precies te zijn, is het Vitesse de thuisploeg op 1-0. Een kopbal tegendraads binnengeknikt door Matt Miazga, de Amerikaan, centrale verdediger bij Vitesse. Voorzet vanaf de linkerkant is van Lassane Faye. En ik zei het zojuist al een aantal minuten geleden. Vitesse valt meteen aan vanaf het begin. Geen dekking daar in het centrum. Niemand let op de boomlange Miazga. En die kan pad dan verschalken, de keeper van FC Groningen. En zo leidt Vitesse al vroeg in de wedstrijd met 1-0 tegen FC Groningen.
Richard van der Maden was dat. Otto-Jan Bokma die was net aan het vertellen over de dikke melk. De dikke melk die gegeven wordt door Jerseykoeien. En die Jerseykoeien, die dikke melk, die heeft een hele andere samenstelling dan die van bijvoorbeeld Holsteinkoeien. Hè?
Ja, klopt. Ja, heel anders. En dan kun je al zien aan de kleur. Hij is veel geler.
Ja. En wat betekent dat dan voor de smaak van de kaas? Of voor de substantie van de kaas?
Vet geeft smaak. Maar het is ook zo, als de melk te vet is, is het weer moeilijker om er kaas van te maken. Dan moet je weer meer waswater toevoegen.
Ja.
En dan is dat de wrongel, die krimpt dan meer. Dat is beter. Want we hebben het wel eens gehad. Kazen bleven te plakkerig. Al waren ze al een paar maanden oud, ze bleven echt plakkerig aan het mes. Dus we hebben toen meer warmer waswater toegevoegd tijdens het proces. Dan de wrongel, die krimpt dan meer in één. En dan blijft hij droger. Heb je een mooier, mooie kaas, mooie structuur.
Wat heeft jij er überhaupt toe gebracht om kaas om Jerseykoeien te nemen eigenlijk?
Dat is een heel lang verhaal. Maar ik had me 6 minuten zei, dus om het heel kort te maken. Wij zijn overgestapt naar bio in 98. We waren Holsteinkoeien. Echt een hele goede veestapel. Hebben afscheid genomen en bewust gekozen voor de Jerseykoe. Omdat de Jerseykoe is volgens ons de perfecte koe voor de bio.
Ja.
Hij kan onder sobere omstandigheden heel goed produceren. En daarnaast heeft hij ook heel dikke melk. Dus als die melk naar de fabriek gaat, heb je ook een hogere melkprijs. Qua kilo's komen ze op het eind van de rit komen ze heel dicht bij de Holstein. Want de Holstein, die gehalten zijn veel lager.
Dus het is voor biologische kaas maken eigenlijk de perfecte kaas. Even voor de duidelijkheid, biologisch wil dus zeggen dat jij rauwmelkse kaas maakt, hè?
Nou ja, biologisch, dat houdt in. Nou, we strooien geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen. En antibiotica is nog in uiterste noodzaak.
Ja, ja. Nu heb jij een kaas meegenomen. Daar wordt altijd heel veel over gepraat. En zeker in Friesland. Namelijk de Friese nagelkaas.
Klopt.
Wat is het geheim van de Friese nagelkaas?
De Friese nagelkaas is, kijk, vroeger gebruikten ze de nagels erin om de slechte kwaliteit van de melk een beetje te verdoezelen.
Ja.
Maar wij doen hem dus in de volle melk. Dus dan heb je gewoon een topkaas. Ik kan wel zeggen, het is gewoon een kaas. Kaas met een hart. Het leeft. Ook als je hem in de mond doet. Het blijft. De smaken die blijven goed. Je hebt duidelijk in balans. Je proeft en de kaas en de kruidnagel.
Daar heb je een bepaald procedé voor. En dat komt natuurlijk heel nauw.
Dat komt heel precies.
Ja. En waar komt het dan precies heel nauw? Kun je dat aan een leek uitleggen?
Met vette melk. Dat is ook net als zij. Dat is anders kaas maken dan met dundere melk.
Ja.
Met van Holsteinkoeien. En het komt gewoon op de minuut waswater toevoegen, temperatuur van het waswater, dat komt heel precies. Want doe je het niet, het is ons 1 keer overkomen. Hadden we, onze mengkraan was kapot, hadden we niet in de gaten. En een paar batches met kazen, die waren gewoon droog, heel krommelig van de structuur.
Ja. Dus dat moet niet, want het moet.
Nee,
zeggen ze dat smedig? Het moet smedig zijn?
Smedig, ja. Ja, lekker romig, smedig.
Romig, smedig moet het van smaak zijn.
Ja.
Het moet heel erg doordrongen zijn van die kruidnagelsmaak.
Ja, maar ook weer niet te veel.
Aha.
Kijk, want wij doen wel eens mee met keuringen. En vaak de keurmeesters zeggen, die kaas van ons, die is zo mooi in balans. Wanneer je hem in je mond steekt, dan proef je en gelijk kaas en kruidnagel, maar ook in de nasmaak. Je blijft mooi de balans. Want heel veel kruidnagelkaas, je proeft alleen maar kruidnagel.
Ja, die zijn dominant.
Ja, en verder geen kaas meer. En dat is gewoon jammer ervan.
Ik heb wel eens kruidnagelkaas geproefd die ik zo geparfumeerd over vond komen. Kan dat? Of ligt dat dan gewoon aan mezelf misschien? Ken je dit euvel?
Nee. Nee, heb ik trouwens ook nooit van gehoord.
Nou, dan is het ook niet met
maar
jouw kaas.
Ik ben wel. Ik ben er wel achter. Kijk, smaken zijn heel verschillend.
Ja?
De ene proeft dit, de andere proeft dat.
Maar deze kaas, even voor de duidelijkheid, die gaat de hele wereld over, hè?
Klopt. Ja.
Waar gaat hij allemaal naartoe?
Wij exporteren, of wij laten hem exporteren naar Amerika. Gaat er vele steden toe.
Ja.
Hij ligt nu ook in Madrid, sinds vorig jaar. En nu, ze waren ook al bezig met Italië. Maar Italië, dat is wat een moeilijke volk.
Ja, die hebben ook heel veel van hun eigen kazen natuurlijk.
Ja.
En die vinden ze natuurlijk de lekkerste kazen.
Ja. Ja.
Laten we dit even gaan proeven. Nou hebben we aan Albert Kooi niet echt een goeie in dit verband.
Helaas, maar goed, het is zo'n mooi product.
Dat is het enige waar je eigenlijk niet zo van houdt.
Ik heb het van kinds af aan nooit kunnen eten. Maar ik vind het zo'n mooi product, omdat die rijping, die smaken in zo'n product zo belangrijk zijn.
Ja.
Voor mij zijn, is het goed te vergelijken met worsten of met hammen.
Mm-hmm.
Die eigenlijk hetzelfde procederen gaan. Net zo mooi.
Wacht even, laten we die plank even doorgeven.
Ja.
Charmante assistente Francine, die gaat nu met de plank rond. Want aan tafel zitten nog wel meer mensen en die gaan ook allemaal proeven. Het valt mij op. Ik heb iets in mijn mond, lieve luisteraars. Vandaar dat ik wat haper hier en daar. Maar het valt mij op dat hij niet extreem zout is. Dat is ook een wankel evenwicht, hè?
Ja, dat klopt. We hebben ook wel eens wat mee gestoeid. Want de ene vindt onze kaas te zout. Maar de kruidnagel is typisch nooit echt te zout niet.
Dat kan gewoon niet. Nee.
Ja, wat niet kan, maar nee. Dat gebeurt bij, niet bij de nagel.
Nee. Nou, koop ik ook wel eens bij jou aan de boerderij, in de boerderijkaas. En dan vertrouw jij mij toe dat rauwmelkse kazen, dat die vaak heel goed geaccepteerd worden, deze kazen dus, door mensen met een koemelkallergie.
Ja, klopt.
Hoe kan dat eigenlijk?
Ik heb laten vertellen, hier zitten weer andere eiwitten en vetten in. Die zijn beter verteerbaar dan in de Holsteinmelk.
Ja.
Ja. Heeft misschien ook wat met A2-melk te maken?
Wat is A2-melk? Ga ik allemaal hele lastige vragen stellen.
Ja, dan kan ik niet 1, 2, 3 antwoord op geven. Maar
het
dat
is
heeft,
een
dat
soort
heeft
melk.
Ook, ja, klopt. Het heeft ook weer te maken met die allergie. Is beter te verteren.
Precies, want de koemelk valt voor bij sommige mensen heel zwaar op de maag.
Ja, klopt.
En dat geldt dan weer niet voor die rauwmelkse kaas
nee,
die jij... Ben je eigenlijk gelukkig dat je biologisch bent gaan boeren?
De stap om te zetten was heel moeilijk, moet ik zeggen. Ik heb echt wel eens gedacht, waar zijn we aan begonnen? Want in het begin is het gras van de buurman echt eronder. Want ja, je stopt met kunstbestrooien.
Ja.
Maar we hebben toen heel veel klaver hebben doorgezaaid. En wat je klaver haalt stikstof uit de lucht, bindt die in zijn knolletjes en dat geeft je weer uit in de grond. Dus wat dat betreft, gewoon de natuur en de schepping zit heel mooi in elkaar.
Ja, en dus de natuur en de schepping is eigenlijk mild geweest. En nu is alles in balans.
Ja.
Wat je daar neerzet.
Ja,
het is een machtig mooi bedrijf. Het ligt tussen Workum en Hinderlopen. En fijn dat je dat hier wilde doen. Vonden jullie hem lekker trouwens aan tafel? Ja?
Heerlijk.
Heerlijk gevonden. Ja, lekker zacht hè? Ja, dat vind ik ook. Nu inmiddels is aangeschoven Fardau Buter. En Fardau, dat vind ik een schitterende naam. Ik vind Fardau zelf ook schitterend. Maar de naam, het is een Friese naam, heb ik me laten vertellen.
Ja, dat klopt.
Jij bent van het bedrijf De Weduwe Joustra. Een begrip natuurlijk in Friesland.
Absoluut.
En ver daarbuiten.
Ja.
Berenburg producent, die claimt de enige te zijn met het originele recept. En dat recept is van apotheker Berenburg met dubbel E met een scootje naar Sneek gegaan, hè?
Ja, dat klopt helemaal, inderdaad.
Is dat verhaal niet gewoon door jullie PR-afdeling verzonnen?
Nee, absoluut niet. En dat zal voor alle merken Berenburg ongeveer gelijk liggen. Want dat verhaal is gewoon het verhaal van de Berenburg. In 1645 is Hendrik Berenburg in Amsterdam begonnen met het opzetten van een bedrijfje. Een groothandeltje in kruiden en het verpakken van deze.
Ja.
Hij stelde allemaal pakketjes met kruiden samen waarvan hij zei dat ze een bepaalde medicinale of heilzame werking hadden. En die verkocht hij aan een route, een doorgaande handelsroute waar scootjes voeren. Die tussen Friesland en het westen van het land mest bij de Friese boeren vandaan naar de Bollestreek brachten.
Die tulpen die moesten gewoon bijgevoederd worden.
Precies, maar dat was gewoon een hele actieve handelsroute. Er ging mest mee die kant op, er kwamen bloembollen mee terug, maar ook allerlei andere zaken. Die route kwam door Amsterdam. Die man, Hendrik Beerburg, verkocht daar die kruidenpakketjes en zei dat dat de oplossing was tegen alle ziekten die aan boord voorkwamen. Nou, die schippers geloofden dat natuurlijk. Die dachten dat, die wouden dat ook graag geloven.
Ja.
Dus die kochten die kruidenpakketjes, die namen ze mee aan boord. En dan maakten ze zelf aan boord, maakten ze daar een medicijn van. Dat liet ze trekken op een alcohol, toen vaak nog een wat ruwere brandewijn. En dat namen ze preventief 3 maal daags in tegen die ziekte. En dat werkte perfect natuurlijk.
En nu doen heel veel mannetjes in Friesland doen dat nog steeds.
Ja.
En nou moet je zien hoe oud ze worden hier.
We hebben hier minder last van de griepepidemie.
Precies.
Ja.
Nou is het zo dat jullie voeren de naam Berenburg met een dubbel E.
Ja, klopt.
Zoals de naam, de achternaam ook van de apotheker in Amsterdam.
Ja.
Daar is een briefje voor overhandigd. Daar zijn zaken voor gedaan. Daar is een document voor overhandigd aan die weduwe Joustra, toch?
Nee, de naam die is vrij. Berenburg met 2 E's mag door iedereen gebruikt worden.
Oh, ja.
Het recept echter is wel min of meer geheim. En dat is in onze handen. Wij maken ons Berenburg nog steeds echt op basis van die kruiden. Dus puur natuur.
En jij wil voor Mandjaren eenmalig, ook omdat Leeuwarden culturele hoofdstad is, best wel zeggen hoe dat gebeurt, toch?
Als ik het zou weten, nee. Ik denk dat ik dan ruzie krijg met mijn collega's.
Ja. En met de erven ook, denk ik.
Maar precies, dus dat moet maar niet. En ik kan het ook niet helemaal vertellen. Ik weet een aantal van de kruiden, maar ik weet niet het exacte recept, want dat is natuurlijk voorbehouden aan de familie.
Het zijn hele, ik denk kruidnagel ook, of niet?
Onder andere.
Wat zit erin?
Kalmoes is heel belangrijk.
Kalmoes
is voor mij. Dat geeft die mooie bittere toon in.
Oh, oké. Kalmoes, kruidnagel en dan mag je weer niks zeggen.
En de rest...
je zit nu heel mooi te glimlachen, maar hier kopen we niks voor.
Ja, nee, helaas, ja.
Er zijn 2 versies. Er zijn 2 verschillende. Er zijn 2 alcoholpercentages. Ja, 32% en 35%. Is de een voor mannen en voor de andere voor vrouwen? Of
Nee. De 35% is het hogere alcoholpercentage. Dat is de originele. Daar is het mee begonnen. En dat is eigenlijk nog onze sneker trots, noemen we dat. Dat is die is ook wat slechter verkrijgbaar in het land. Maar dat is echt de volle, de kruidige. Ook degene die we gaan proeven straks.
Ja, precies. Want we hebben een glaasje voor ons. Hè? Laten we dat niet uit het oog verliezen.
De 32% is later bijgekomen. Puur uit accijnsoverwegingen, uit commerciële overwegingen.
Ah, dat is voor de
rest van het land ook verkoopbaar te maken. Ja.
Ja. Dat heeft verder helemaal niet een smaaktechnisch onderbouwde oorzaak. Dat er mensen waren die gewoon minder alcohol wilden drinken.
Helaas was dit een commercieel verhaal. Ja.
Ja. Ja. Ja. Nou, we gaan nu even proeven. Iedereen zit hier nu met een soort heel mooi houten standaardje.
Ja, dat is een voegeltje heet het.
Een voegeltje?
Het traditionele Berenburgglas. Ja.
Oké, en waarom heet dat voegeltje?
Nou, dat waren glaasjes. Die werden vroeger op de landen in Friesland gebruikt voor de landarbeiders. Die kregen rond 1 uur of 4 kregen ze een borreltje om de moeder een beetje in te houden. Maar dat konden ze op het land niet kwijt. Dus dan sloeg ze het pootje eraf en dat staken ze in het land. Nou, de laatste zonnestralen die nog over die glaasjes gingen. Daardoor leken die glaasjes net vogeltjes die nog boven het land zweefden.
Oh,
en vandaar dat het een voegeltje is.
Nou, dan moet jij huilen, hè? Albert Korn moet huilen, mensen. Het is een schitterend verhaal.
Ja, maar ook aan boord van de zeilboten, kan je hem ook gebruiken. En dan kan je hem ook er tussenin zetten.
Ja, en dan blijft hij
kan
gewoon staan. Ook en zo.
Ja.
Oh, dat weet jij dan weer. Ja, want jij zeilen, zit veel met Berenburg op een zeilboot.
Ja, zeilen en Berenburg horen bij elkaar.
Dat hoort bij elkaar. Waarom eigenlijk?
Omdat, kijk, ik ben natuurlijk als 11-jarige jongen hier naartoe gekomen. En op die eerste BM's, de houten BM's waar ik heb leren zeilen. Ja, dan hoort daar een Berenburgse bij. Mijn vader... We hebben een keer een test gedaan met de beste Berenburgers. Dus we hebben allemaal Berenburgers naast elkaar gehad. Natuurlijk was we daar de winnaar bij. En dan drink je 1 klein slokje aan boord. Als je koud hebt, de wind guurt om je oren. Het is nat. Dan heb je een klein drankje nodig. En dan is Berenburg daar de beste drank voor.
Er gaan hier dus allemaal als een soort wave. Gaan alle duimen hier in de lucht. Hier in Wanee, in Leeuwarden. En dat is omdat de Berenburger... Domd goed doet met de Friese nagelkaas. Hè? Dat is een
hele
unieke, fijne combinatie.
Absoluut.
Ze zijn, Otto, Jan, ze zijn aan elkaar gewaagd in smaak, hè?
Absoluut.
Ze hebben allebei enorm veel power.
Ja, zo'n mooie combinatie. Ook in je mond, hè, als je beide hebt. Dat is heerlijk.
Ja, ja, het is een heerlijk drankje. En nu willen we nog wel 8:30 halen. Dus ik ga gauw over...
Ja, maar ik heb nog zoveel te vertellen.
Ja, 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 ja. Het vervelende is, of misschien is het niet vervelend... maar het bedrijf is vorig jaar overgenomen door een andere familie. Een Friese familie.
Het is niet vervelend overigens hoor, nee.
Dus een redding geweest natuurlijk. Ja, want er waren grote financiële problemen... die eigenlijk buiten de schuld om vanwege Joustra zijn veroorzaakt. Maar waar ze wel in meegesleept zijn... Ja. De Friese familie Boomsma voert dit nu. En is het dan ook zo dat dat geheime recept... ook dat bij Boomsma mogen ze dat ook niet weten, of wel?
Nee, eigenlijk niet. Nee, wij blijven gewoon onze eigen producten maken... en eigen bedrijfsvoering doen. Dus we blijven gewoon losstaand. Ons eigen bedrijf.
Nou, ik heb het idee... Ja, ik weet niet, maar ik woon tegenwoordig in Friesland... en het wordt ongelooflijk veel gedronken om me heen. Dus dat zal nog eeuwen doorgaan, denk ik. Inmiddels is aangeschoven Marco Posma. Hij is van banketbakkerij Salvada in Leeuwarden. Hij komt uit een gezin van 8 kinderen. Hij ontmoette in de banketbakkerij waar hij als jongen werkte... ontmoette hij zijn meisje... Dat meisje zit hier inmiddels ook gewoon met de iPhone aan tafel foto's te maken. En is nu zijn vrouw. En samen voeren ze de banketbakkerij 2 filialen in Leeuwarden. En jullie maken ontzettend veel Friese producten. Suikerbollen, suikerbrood dus, oranjekoek. Maar ook Dumkes. Hoe is het met de belangstelling voor Dumkes op dit moment?
Razend populair.
Ja?
Ja.
Gewoon als nooit tevoren bijna? Of...
Sinds wij in een kleine kerkstraat, het lekkerste straatje van Leeuwarden, zijn gaan zitten.
Oh, dat is zo'n eetstraatje, is dat, hè?
Dan is mijn duimpjesomzet verdubbeld.
Echt waar?
Ja.
Okay. Wat is een Dumke precies?
Een Dumke is een krokant broskoekje.
Ja.
Met als hoofdbestanddelen de amandelen en anijs.
En hoe gaan die in dat koekje? Want volgens mij moet het daar ook een beetje om draaien, hè?
Ja, het is traditioneel een deeg, hè, wat je maakt van boter en suiker.
Ja.
Daar hebben we ook een recept voor nodig, hè? Die moet ook hebben.
Ja. Nee, maar vandaag gaan we van alles ontfutselen hier aan tafel. Eerst die Berenburg opdrinken en dan worden ze wel loslippig.
Ja. Boter, suiker, een vleugje zout. En dan doen wij er nog een wat koekkruimels erin. Dat zijn kruimels van koeken, die heel fijn gemaald worden. En dan de anijs, maar niet de gemalen anijs, maar de hele anijszaad.
Erin. Waarom is dat?
Die geeft veel meer smaak. Want als je daar, ik heb ze meegenomen, maar als je daarop bijt...
Ja.
Dan proef je in één keer, die anijssmaak komt in één keer eruit.
Precies, dan moet je hem eerst bijten en dan bam.
Ja.
Dan gaat hij.
En amandelen gebruiken wij.
Ja.
En wij gebruiken gewoon de hele amandel.
Dat is vrij opmerkelijk, hè? Ja. Want heel veel Dumke-bakkers die werken met... zelfs met poeder, begrijp ik, hè? Met amandelpoeder.
In de groothandel gebruiken ze amandelpoeder. Of hele fijne amandeltjes. Of ze gebruiken stukjes amandel.
Ja.
Ik vind het mooie van de gewone amandel. Je krijgt echt een bijt.
Ja.
En je proeft dus een keer een stukje anijs. Je proeft amandel. Je hebt een heel andere beleving als je een koekje gewoon gemalen...
Maar het is ook heel luxe, hè? Dat is een luxe smaak die je hebt.
Ja.
Want ik ken ook wel Dumkes met hazelnoten.
Ja.
Dit is veel verfijnder.
Ja.
Doe je die er in het geheel in?
Ja. We snijden, je moet dus ware zien dat we een deeg hebben.
Ja.
En dat wordt dan uitgerold in de machine. En dan gaan we snijden het nog met de hand. Dus we snijden allemaal deze blokjes gewoon met de hand. Dus door het snijden breek je ook wel eens die amandel doormidden. Maar soms heb je ook wel dat je gewoon echt een hele amandel erin houdt.
Het gaat om de verhouding tussen de anijs en
de noten.
En dan met dat deeg. En dat moet precies in balans zijn.
Ja.
Daar heeft iedereen zijn eigen wetmatigheid
voor. Iedereen, elke banketbakker of bakker heeft zijn eigen recept.
En dat van jou is, neem ik aan,
de beste.
Geheim. En de beste.
Nee, dat gaan we krijgen. Hè? Kom op. We moeten het recept hebben.
Ben jij bereid om tegen een behoorlijk fikse som geld... Albert Kooi en...
In ruil voor de jachtschoten bonbonnen ben ik heel
ver gegaan. Oh, oké. Die wordt dan ook in dat lekkere straatje verkocht. Hey, je bent in 2015 ben je gebroken met de traditie... om Dumkes in de vorm van een duim, hè, want daar komt het vandaan, te maken. Toen in één keer zagen ze er heel anders uit. Laat ik zeggen, een westerling zou nu zeggen... het lijkt een beetje een heel breed hart. Maar het is een pompenbled.
Ja.
En die komt voor in de vlag van Friesland.
Ja.
Waarom ben jij dit gaan doen eigenlijk?
Nou ja, ik ben iemand die houdt van uitdagingen... en een keer out of the box te gaan denken.
Ja.
En ik vond de duimpje is al eeuwig een Fries koekje, maar het heeft geen Friese uitstraling. Ik dacht van, hé, wat is er nou mooier om het ook nog een Friese uitstraling te geven?
Door een pompenblad?
Door een pompenblad te gebruiken.
Ja.
Het enige nadeel is dat ik de amandelen kleiner moet maken. Dus ik kan niet de hele amandel in gooien. Dus ik moet amandelstiften gebruiken.
Het is ook een platte koekje,
ja,
hè?
Ja, hij is platter. Dus er zijn mensen die zeggen van, hé, ik vind het prettig, want hij eet makkelijker omdat hij wat platter is.
Ja.
Maar verder is het deeg heb ik hetzelfde gehouden. Alleen de amandelen heb ik fijner gemaakt. Maar het heeft wel een Friese uitstraling.
En werkt dit ook? Ik bedoel, ten eerste, zijn die Friese hier gewoon niet met de hooivorken komen bestormen toen je in één keer van het dumpen naar het pompenblad ging?
Ja.
Ik bedoel, het is toch een traditie, hè?
Ja.
Waar je dan gaat rommelen.
Hij zal niet winnen van het duimpje.
Nee,
dat
nooit.
Denk ik niet. Nee, dat
dat willen
niet.
Mensen
nee,
niet.
Ja, nee.
Nee.
Maar het is wel een heel leuk variant erop. En daarom heb ik ook die rol die ik mee heb genomen. Die is speciaal voor een machine waar je die koekjes mee maakt.
Even voor de duidelijkheid. Ja. Er ligt hier een enorme deegrollen op tafel met die pompenblad mal. Hè?
Ja, een wals,
malletjes,
noemen we het.
Een wals.
Ja.
En alle ingrediënten liggen hier ook op tafel. Dus zowel de klassieke dumke als wel het pompenblad. Maar het is natuurlijk wel zo dat de Japanners en Amerikanen die hier nu allemaal met Leeuwarden culturele hoofdstad komen, die zal het een worst zijn. Die vinden een pompenblad waarschijnlijk ook wel leuk.
Absoluut.
Die herkennen ze namelijk uit de vlag.
Ja.
Dus, en daar zit jij natuurlijk op te hopen.
Absoluut.
Ja.
Absoluut.
Nou, dan gaan we ze ook allemaal proeven. Jongens, aan tafel heerlijk. Allemaal.
Heel verfijnd.
Ja, is die lekker?
Heel verfijnd.
Hij is anders. Hij is anders dan...
Ja,
leggen ze uit, Albert.
Ja. Koekjes is natuurlijk een van de mooiste producten die we in Nederland hebben. Daar kunnen we een hele topografie kunnen ontwikkelen waar we welke koekjes eten. En daar is natuurlijk deze dumke het beste voorbeeld van. Wat ik zo mooi vind is dat die verfijning door die amandelen, wat je zegt, dat maakt wel een mooi koekje, heel mooi bros. Maar ook die rijke smaak, luxe smaak van dit dumke vind ik echt waanzinnig.
Ik vind het ook fijn dat hij wat minder dik is. Dat zeg ik heel eerlijk.
Ja,
ik ga veel uit eten in Friesland. Ik krijg vaak een dumke nadien bij de thee en de koffie.
Dat is dat hij bij de koffie wordt geserveerd.
En ik heb ook altijd mijn lippenstift dan wel achter mijn oren zitten als dat dumke dan opgegeten is. Omdat het is best een ding dat je even... Hè?
Ja.
Ik vind het lekker. Het heeft ook een beetje een andere smaak, hè, jongens, of niet? Denk ik dat alleen maar.
Nee, dat is helemaal psychisch.
Ja.
Is dat psychisch?
Ja,
absoluut. Is het precies hetzelfde?
Het is precies hetzelfde.
Dat is psychisch dus.
Ja.
Jeetje mine, ik heb nooit gedacht dat ik nog eens keer wat psychisch zou. Hoe vind jij het, Otto-Jan?
Nou, jij zei net, maar het viel mij ook op. Er zijn twee verschillende...
Het viel mij ook op. Er zijn twee verschillende smaken.
Ja.
Dacht ik eerst ook. Die rechthoekige...
De klassieke?
Ja, die heeft wat meer smaak dan met het pompenblad. Mm. Maar ze zijn dus allebei dus gelijk.
Ja, met mondgevoel te maken. Hè?
Dus het heeft met
mondgevoel. Dus een dun of een dikke koekje, dat werkt anders in je mond.
Absoluut.
En dat is denk ik de verschil erin.
Ja. Zie, en die stiftamandelen hebben ook... Die zijn ook weer bereid als het ware. Die hebben die amandelen.
De stiftamandelen, dat zijn die dunne amandeltjes die je gebruikt voor de pompenblad.
Ja, want ik kan daar geen hele amandel in
gebruiken. Nee, dat begrijp ik. Maar dat betekent dus ook dat vliesje...
Dat vliesje zit er ook
niet in. Dat zit niet op. Kijk, en dat proef ik dan toch?
En daar zit,
dat is helemaal niet psychisch. Nee, toch? Het is niet psychisch. Oh, Albert Kooi denkt, ik geloof dat het tijd wordt dat ze nu gewoon afgevoerd wordt hier uit Friesland. Ik vind het gewoon allemaal heel erg lekker. En ik hoop ook, hebben jullie eigenlijk het idee dat met deze Friese producten, dat daar dan ook nu echt belangstelling voor is?
Er is altijd al belangstelling voor geweest.
En dat gaat nooit over?
En dat gaat nooit over.
Nee.
Maar
er komen nu toch wel meer mensen deze kant op, naar Friesland, naar Leeuwarden. Merken jullie daar al iets van?
Ja.
Merk het nog niet zo heel erg, maar we gaan er zeker alles aan doen om dat dit jaar flink op de kaart te zetten.
Ja, we zijn net begonnen.
Ja, we moeten nu op stoom komen.
Ja. We komen hier gewoon 52 uitzendingen maken een jaar lang.
Heel goed.
En dan denk ik ook wel
hier
dat dat dan
wonen.
Praten
hier
dan over dag en ik ook en over andere.
Heerlijk. Fijn dat jullie er allemaal waren. En ik hoop tot een volgende keer. Ook fijn, Albert Kooi, dat we hier mochten zijn.
Heel graag.
Zometeen langs de lijn en
NTR brengt cultuur. Speciaal